wordt u een preek voorgelezen van John Keshaw, de Vredevorst. Deel van een preek die werd gehouden in de Zoa-kapel, Great Ali Street, Londen, op 2 mei 1841. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. Handelingen 5, vers 31. U zult zich herinneren, mijn vrienden, dat wij in de avond van jongsleden dag des Heren deze woorden hebben overdacht. Bij die gelegenheid beperken we ons tot het eerste deel van het onderwerp, namelijk de verhoging van Christus door de rechterhand van de Vader. Het volgende deel van deze passage is dat hij verhoogd is tot een vorst. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst. Voor mij is Jesaja 9 vers 5 een schone passage waarin de Heere Jezus op ons gezegende wijze wordt uitgestald. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Zie dit, geliefde, hier wordt hij de vredevorst genoemd. En het is onze barmhartigheid als arme zondaars om zulk een vorst te hebben als de Heer Jezus Christus. In de profetie van Jesaja lezen we ook over het verbond des vredes. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Nu, wat is dit verbond des vredes? Het is het verbond waarover David spreekt als in alles wel geordineerd en bewaard. En waarom wordt het hier het vredeverbond genoemd? Omdat het Christus, de vredevorst, als zijn verbondshoofd heeft. Verder, mijn vrienden, spreekt dit vredeverbond niet alleen over Christus als zijn verbondshoofd, maar het heeft ook het bloed van deze gezegende vredevorst als zijn zegel. De God nu des vredes, die den grote herder des schapen, door het bloed des eeuwigen testaments. Het verbond staat vast in het bloed van Christus, en daardoor is het een bekrachtigd, verzegeld en bevestigd verbond. Onze troost is eeuwig, omdat deze gegrond is op het eeuwig verbond, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop. In de genade van Jezus Christus, die verhoogd is als de vorst van dit verbond. Zodra deze vorst naar de belofte zich heeft laten zien hier op aarde, geboren uit de vrouw en onder de wet, en terwijl hij nog in de stal ligt als het arme kindeke van Bethlehem, gewonden in doeken, liggend in een kribbe, worden engelen van de hemel gezonden om hem een welkom te geven, dat past bij zo'n machtige vorst. De herders horen het lied van de vleeswording van de vredevorst. En dat is, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. U is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Nogmaals, geliefde, moet ik in mijn spreken over de Heer Jezus, als aldus verhoogd, deze heeft God verhoogd tot een vorst, uw aandacht richten op zijn hoedanigheid als de vredevorst, de middelaar tussen God en mensen. Wat zegt de apostel Paulus over zijn hoedanigheid in dat dierbare tweede hoofdstuk van de brief aan de gemeente van Efeze? Daar spreekt hij over hem als degene die vrede gemaakt heeft door zijn bloed. Er staat een gezegende zin in Christus' bergrede, die bij niemand zo goed past als bij hemzelf. Het is deze. Zalig zijn de vredemakers. Christus heeft vrede gemaakt tussen een heilig recht en een rechtvaardig God en een vurige wet. En een arm, schuldig, zondig, snoot en opstandig mens. Er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen. En die middelaar is Christus Jezus, de vredevorst. En hoe heeft hij vrede gemaakt? O mijn vrienden, hij heeft vrede gemaakt door zijn eigen, allerdierbaars bloed te vergieten, door te sterven. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, door de zonde te niet te doen, door de offeranden van zichzelf, door een vloek te worden, opdat wij de zegeningen genieten zouden. Zo is Christus Jezus in zijn heerlijke persoon de vredevorst door zijn verzoenend bloed. Hij is onze grote vredemaker. Hem heeft God verhoogd en opgeheven als een banier onder de heidenen, opdat elke schuldige, belaste en benauwde ziel tot hem vluchten zou voor rust. Vrede, mijn vrienden, is voor ons gemaakt en is niet door onszelf gemaakt. Want Christus, de vredevorst, is onze vrede. Hij heeft de middelmuur des afscheidsels tussen Jood en Heiden gebroken door het handschrift in inzettingen bestaande uit te wissen en door elk obstakel op onze weg naar Jehovah de Vader te verwijderen. In hem, dat is in Christus, hebben de goede tierenheid en waarheid elkaar ontmoet, hebben de gerechtigheid en vrede elkaar gekust en omhelst. In hem en zijn heerlijke dood en bloedstorting op de berg Golgotha. En, o mijn vrienden, waar zal een arme, benauwde ziel heen zien voor vrede en vreugde en rust dan in deze gezegende Jezus, verhoogd aan des vaders rechterhand als de vredevorst? Heel veel mensen zijn ervoor om het werk van deze vredevorst zelf te doen. Ik herinner mij dat een predikant op bezoek ging bij een arme vrouw die iets kende van de Heer Jezus. En hij vroeg haar: hebt u uw vrede met God gemaakt? En ze glimlachte en keek naar hem op en zei: wat? Of ik vrede met God heb gemaakt? O nee, dan, zei hij, is het tijd dat u dit deed. Maar ach, zei de arme vrouw, mijn vrede met God is al gemaakt, 1800 jaar voordat ik geboren werd. Hij vroeg haar hoe het kon dat haar vrede al zo lang geleden gemaakt was. Wel, mijn vrienden, toen moest zij prediker worden en zijn aandacht op Christus richten, de grote vredevorst, die vrede voor haar gemaakt had door het vergieten van zijn bloed, die God verhoogd heeft tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. Nu zult u de stem van de vredevorst horen, want hij is dat niet alleen in zijn heerlijk persoon, die vrede heeft gemaakt, maar hij is ook een vredeprediker, en hij heeft zijn vrede aan zijn volk nagelaten als een legaat. Wanneer hij zijn troosteloze discipelen aanspreekt in Johannes 14, zegt hij: uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. Hij zegt in vers 22, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijn niet versaagd. Wanneer de ziel van een arme zondaar de vrede van de Heer Jezus Christus bezit, o, dan is er een vreugde die alle verstand te boven gaat. Hoe gezegend is de toestand van de arme zondaar wanneer hij de zoete genieting van deze dierbare vrede heeft. O, laten we dan nu deze avond nog bezien hoe de zaken staan voor het aangezicht des Heren. Hebben we vrede? Of worden we gekweld onder de verdrukking van de zonde en zuchten we vanwege onze boze hart en het gevoel van onze talrijke zwakheden? Worden we gepijnigd door twijfels en vrezen? Zijn we verbijsterd door de verzoekingen en weten we niet wat te doen of erheen te vluchten? O, laat slechts de vredevorst tot uw ontroerende boezem spreken en zeggen: ik heb vrede voor u gemaakt en ben de vrede van uw eeuwige geest. O, dan zal uw vrede eeuwig zijn, want zij spreekt door het bloed van Christus tot uw zielen. En wanneer u haar bezit, is er rust en blijdschap, die de wereld niet kan geven en ook niet kan wegnemen. We hebben reeds gezien dat de vrede van de christen in Christus verworven is door de storting van het bloed van de zaligmaker. U herinnert zich wel dat in de nacht toen God de kinderen Israëls uit Egypte bracht, zij het paaslam slachten en het aten met ongezuurde broden en bittere saus. Dit was een zinnenbeeld van Christus. Geen druppel bloed mocht op de grond vallen of verloren gaan, maar het moest in bekkens gedaan worden en gesprengd op de bovendorpel en de deurposten van de huizen van Israël. En in diezelfde nacht, toen de kinderen Israëls in hun woningen waren met hun schoenen aan hun voeten, hun lendenen omgord en hun staf in hun hand, terwijl ze het paaslam aten met ongezuurde brood en bittere saus, o ontzagwekkende en plechtige gedachte, wordt de verderfengel van de hemel gezonden, met het zwaard der goddelijke wraak in zijn hand. Hij gaat door het hele grondgebied van Egypte, betreedt elke woning die niet besprengd is met het bloed van het lam. En alle eerstgeborenen van Egypte, van de eerstgeborenen van Farao af tot op de eerstgeborenen van de armste boer in het land, wordt afgesneden. Maar, o, zie, er is vrede en rust voor het Israël Gods. Zij hebben de gewisse zekerheid van veiligheid en geborgenheid, omdat hun bovendorpel en deurposten besprengd zijn met het bloed van het lam, kan de verderfengel hun woningen niet betreden. Op dit punt moet ik even stil blijven staan. Het is een zaak van groot gewicht voor een mens om zo besprengd te zijn met het bloed van Christus, de vredevorst. Want dan hebben we geen reden om het vlammende zwaard van het goddelijke recht te vrezen. En wanneer wij geloof in hem hebben, zitten we neer als onder de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Hij is onze toevlucht voor de storm, onze schuilplaats tegen de vloed. Er is geen rust voor een arme, schuldige zondaar behalve in het verzoenend bloed van Jezus Christus. Maar wanneer wij onze hoop in hem hebben, zijn we even zeker van de hemel alsof we er al waren, want er is geen verdoemenis voor de ziel die in de vredevorst is. Geen beschuldiging kan ingebracht worden tegen de uitverkorene Gods, want Christus, hun vorst, is voor hen gestorven. Er is nog een andere gebeurtenis waarnaar ik wil verwijzen, die met Rahab de hoer. Toen zij de verspieders verborgen had, maakten de kinderen Israëls een verbond met haar, dat haar huis niet verwoest zou worden met de overige inwoners van die verbannen stad. Het huis moest herkend kunnen worden aan een scharlakensnoer aan het venster, dat haar veiligheid zou garanderen. En zo hadden deze vrouw en haar familieleden, die met haar in het huis waren, vrede, terwijl alle anderen bevreesd en ontzet waren. Toen de kinderen Israëls Jericho introkken, vluchtte het volk in ontzetting. En waarom? Omdat de verschrikking van de Heere God van Israël op hen gevallen was, zoals de vrouw tegen de verspieders zei. Hun harten waren als water, omdat zij gehoord hadden van de grote dingen die God voor hen gedaan had door hen uit Egypte te brengen. De wateren van de Rode Zee te verdelen en vermaarde steden in hun hand te geven. Ze beefden. Maar de vrouw beefde niet. En allen die met haar waren, hadden vrede en rust. En zo, mijn vrienden, zal het zijn op de grote oordeelsdag, wanneer Christus zal komen en rijden op de wolken des hemels. En de bazuin van de opstanding zal beginnen te klinken. Gods vijanden zullen dan schrik en ontzetting voelen, en zullen zeggen tot de steenrots en de bergen valt op ons. Maar Jezus zal de vredevorst en heerlijkheid van zijn volk zijn, de hele gemeente van God, zij allen zullen aanspraak op hem maken als hun oudste broeder, en zullen met standvastigheid en vrijmoedigheid daar staan, en hun hoofden opheffen in triomf en roepen, ik zie hem komen. Hij is onze vriend en middelaar, zaligmaker en verlosser. En Jezus Christus, de vredevorst voor zijn gemeente en volk, zal aanspraak op hen maken als de zijne. terwijl zij, die niet willen dat hij koning over hen zou zijn, teruggedreven zullen worden in de schaduw van eeuwige droefheid. Luister nogmaals naar de stem van deze vorst, mijn vrienden. Hij zegt, wanneer hij zijn ongetrooste volk aanspreekt, die hem lief zijn en na aan het hart liggen, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hij zegt, in mij zult gij vrede hebben. Nu, vlees en bloed houden niet van verdrukking. U en ik, die voornemend zijn vooruit te komen in de wereld, maken nooit plannen die krom zijn, maar die soepel lopen en rechtuit zijn. Maar de vorst zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En hij zegt ook, het is niet bij een man die wandelt, dat hij zijn gang richtte. Maar de gangen deszelfs man worden van de Heere bevestigd. Hij leidt de blinden door de paden die zij niet geweten hebben, en maakt de duisternis voor hun aangezicht ten licht en het kromme tot recht, en zegt dat hij hen niet zal begeven en hen niet zal verlaten. Maar de ellende is dat we soms het werk van deze vredevorst zelf willen doen. Wij willen het kromme recht maken en het hobbelachtige tot een vallei. Laat ons echter niet proberen het werk van de vorst te doen, maar het aan hem over te laten om te doen. En laat ons slechts zijn hand gadeslaan. Hoe doornig onze paden ook mogen zijn, laten wij onze zaken geheel aan zijn leiding toevertrouwen. Want hij is een bekwaam en een rechtvaardig vorst, en alle macht in hemel en op aarde is in zijn handen, en het kromme zal spoedig recht en het hobbelachtige tot een vallei gemaakt worden. De gemeente van God in deze wereld, mijn lieve vrienden, is als een schip op een onstuimige zee, en de leden van zijn gemeente moeten onderweg tegen stormen en windvlagen inzwoegen en soms dansen en waggelen als een dronken man. Maar wanneer we zicht op de Heere krijgen, dan is er een weinig vrede en rust, maar anders niet. Werp uw zorg op den Heere, en hij zal u onderhouden, want hij is onze loods, en hij zal het schip veilig in de haven van eeuwige vrede laten lopen. Het is waarlijk een barmhartigheid om onder de beschermende zorg van deze vredevorst te staan. Door het geloof in hem zullen de golven van het leven als onschadelijk aan onze voeten terechtkomen. En wanneer ze op het punt staan ons te overstromen. Misschien weten sommigen van u iets van de zee. In Lucas 8 vers 23 lezen we dat Christus was gaan slapen. Hij sliep als een mens. Maar als God sliep hij niet. En als hij voeren, viel hij in slaap. En er kwam een storm van wind op het meer. En zij werden vol water en waren in nood. En ze gingen tot hem en wekten hem op, zeggende, Meester, Meester, wij vergaan. En hij opgestaan zijnde, bestrafte de wind en de watergolven. En zij hielden op en er werd stilte. U ziet hier, mijn vrienden, dat de discipelen hun vorst vol schrik en ontzetting wakker maken. Hij staat op met een rustig en een kalm gelaat. Zijn gezicht vertoont majesteit en macht. Hij gaat het dek op, neemt alles in ogenschouw. De wind brult, de storm zwelt aan en lijkt iedere moment met de ondergang te dreigen. De vorst spreekt, wees stil. De elementen gehoorzamen, de aanblik van water verandert. En er wordt stilte. O mijn vrienden, hebben wij niet dikwijls zo'n storm in onze eigen boezem voelen woeden? Ik weet niet hoe u, Londenaren, bent, maar in mijn binnenste is er dikwijls een droevig achteruitslaan. Wij zullen nooit vrede hebben, totdat we tot onze vorst komen. En wanneer we op hem zien, met het oog van het geloof, zullen we zijn hemelse stem horen zeggen, wees stil, en alles zal stil zijn. Ik heb een verhaal horen vertellen, Maar of het waar is, weet ik niet. Het heeft mijn gemoed troost verschaft. En ook zal ik het aan u doorgeven. Want het geeft weer het punt waar we het nu over hebben. Een schip in volle zee werd door een storm overvallen. Het vaartuig was in groot gevaar en de passagiers waren ten einde raad. Omdat ze ieder moment verwachtten in de golven begraven te worden. Dood, verdriet en ondergang stonden op hun gezichten te lezen. Een van hen sloeg met veel verbazing een jongen gade, die aan het spelen was en totaal onaangedaan en onbezorgd leek. En hij zei tegen de jongen, zeg, hoe komt het dat jij zo kalm bent in zo'n storm? En het gevaar waarin we zijn om naar de bodem te zinken? O, zei de jongen met een glimlach, ik ben niet bang, want mijn vader staat aan het roer en ik vertrouw op hem. O, mijn vrienden, laten wij in iedere storm vertrouwen op onze Vader in de hemel. Elke christen is een vat der barmhartigheid. Christus is de loods en hij staat aan het roer en zal het schip veilig door elke storm heen leiden. Totdat wij aankomen in de haven der gelukzaligheid als onze eeuwige rustplaats. Merk ook op, mijn vrienden, dat Christus niet alleen de vorst des vredes wordt genoemd, maar ook de vorst des levens. En deze benaming wordt hem op een uiterst plechtige en treffende manier door de apostel Petrus gegeven, toen Petrus door de ouderlingen der Joden werd ondervraagd over de macht en bekwaamheid waardoor een kreupele man genezen was. Petrus ontkent alle kracht in zichzelf, waardoor de kreupele hersteld zou zijn. Maar schrijft alle kracht aan Christus toe. Ik zal u 2 of 3 versen uit Handelingen 3 voorlezen. En Petrus dat ziende, antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? Nee, o nee, mijn broeders, er is geen kracht in ons. Dan vervolgt hij de God Abrahams en Isaac en Jacobs, de God onze Vader en heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt den heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden. Dan komt het vers waarop ik uw aandacht wil richten. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Ziet u, Petrus legde de schuld van de dood van onze Heer Jezus Christus, de vorst des vredes, op de goddeloze Joden. Hij zegt, maar gij hebt de vorst des levens gedood. Wat? De vorst des levens gedood? Wat hebben zij gedood? Wel, zij doden het lichaam van de vorst en niet meer, want dat was alles wat ze konden doen. Ziet u, zij nagelden hem aan het vervloekte hout, stelden hem ten toon als een schouwspel voor mensen, engelen en duivelen. Hij stierf deze schandelijke, smadelijke dood, werd 3 dagen en nachten in de kille stilte graf gelegd. Maar hij heeft geen verderving gezien. Hij is weer opgestaan en is nu verhoogd aan de rechterhand van de Vader in heerlijke majesteit. O mijn vrienden, luister naar die stem van hem in het hoofdstuk dat ik u vanavond voorlees. Openbaring 1. Het is de stem van onze vorst, die de dood heeft ondergaan opdat wij zouden leven. Onze vorst zegt, om onze zielen van de aarde naar de hemel op te heffen, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Onze vorst is dus niet een dode vorst, nee, hoewel hij gestorven is, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, is hij levend en leeft hij in het hoge hemelhof als een vorst des levens. Om deze reden zegt hij, zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels der hel en des doods.
Zo zegevierde Jezus Christus over het graf. En is hij nu verhoogd aan de rechterhand van de Vader. En is hij levensvorst, evenals de vredevorst.
Welnu, mijn vrienden, dit gedeelte van ons onderwerp is van vitaal belang. Ik heb geprobeerd u te laten zien dat de Heere Jezus Christus de vorst des levens is. Dat is, hij is het leven van zijn heilige, gemeente en volk. Nu, mijn broeders, geef ik u tijd om dit te overdenken. En mag het uw zielen troost geven. Ik zeg, het leven van Christus is het leven van iedere heilige van de Allerhoogste God. Ik herhaal dat de Heere Jezus Christus de levensvorst en de God van de heiligen is. En zij die deze vorst tot hun leven hebben, zullen nooit sterven totdat hun vorst sterft. En wanneer zal hij sterven? O, gezegd wordt, nooit. Want er staat geschreven, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die zowel priester als koning was. Ik spreek nu niet over het lichaam van Gods Zoon. Nee, zijn lichaam stierf. Maar ik spreek over zijn geestelijke leven, het leven van God in de ziel. En het leven van God in de ziel is het leven van de Heer Jezus Christus. Hij is het leven van iedereen van zijn onderdanen. Ik zal u het getuigenis van de apostel Paulus voorlezen. Eerst leerstellig en dan ook bevindelijk. Luister naar wat hij zegt tot de gemeente te Kolosse als leerstuk. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden, in heerlijkheid. U ziet dus dat Christus hier wordt voorgesteld als het leven van het verborgen lichaam, de gemeente. Luister nu naar Paulus in verband met zijn bevinding. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Dat is, niet zoals ik in vroegere tijden leefde, een natuurlijk leven, maar ik leef nu dat het leven der genade dat Christus geeft. O mijn vrienden, mochten wij allen met Paulus zeggen, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus, de vorst des levens en der heerlijkheid, leeft in mij. Mijn leven is nu door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. O, vat moed, broeders, u die klaagt over een hard hart, verdrukking, kwellende twijfels en vrezen. Als u de Heere Jezus Christus hebt, hebt u de wortel van de zaak in u. Hij is het licht des levens in uw zielen. Zij zullen nooit sterven zolang hij leeft. Hoor zijn genadige stem, wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Omdat ik leef, zult gij ook leven. Hij is het hoofd, er is geen geestelijke scheiding. Hij is het hoofd van het lichaam, en het lichaam is de gemeente. Evenals de leden van een natuurlijk lichaam alleen kunnen leven door verenigd te zijn met het hoofd. Zo is Jezus Christus het hoofd van het geestelijke leven. En leven wij in hem, door hem en vanuit hem. Wat doen deze dingen met u, mijn vrienden? Dragen ze uw ziel niet omhoog naar Jezus Christus, die nu zit aan de rechterhand Gods, maar die op aarde regeert als de vorst van de heilige en het leven van zijn volk? Een onderdaan van deze vorst kan niet leven zonder het gebed. Hij moet bidden. Het gebed brengt het voedsel dat zijn geestelijke leven voedt. En deze vorst is het leven van het gebed. En hij is ook het leven van het lezen. Het woord van God kan niet met enige troost gelezen worden zonder Christus. Ook weet ik heel goed uit ervaring, mijn vrienden, dat hij het leven van de prediking is. Ik was erg zwak toen ik in de consistorie zat, voordat ik de preekstoel opkwam. Ik leek wel verstijfd, en ik had het gevoel alsof ik niets te zeggen had. Ik zei tegen mezelf, Wat zal ik tot dit volk zeggen? Maar o mijn vrienden, ik heb een glimp van de vorst gekregen. Hij heeft mijn lippen geopend en mij in staat gesteld voor u te prediken. Hij is het leven van de prediking. Geen leven in de godsdienst zonder de vorst. Zoals het lichaam zonder de ziel dood is, zo is de godsdienst dood zonder Christus. Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste ervan. Maar ik voel dat ik moet afronden. Ik heb niet de lichamelijke kracht om verder te gaan. Ik zal u nog alleen nog wijzen op Openbaring 1 vers 5. Christus wordt daar de vorst van de koningen der aarde genoemd. Ziet u mijn vrienden, hij wordt een vorst genoemd. Koning over alle gekroonde hoofden en machthebbers. Zij allen horen zijn stem, want hij is een groot vorst over alle koningen der aarde. Wat zegt deze heerlijke vorst? Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Alle dingen zijn in zijn handen. De edelen der aarde zijn onderworpen aan hem. Hij verhoogt deze en vernedert gene. Hij is de almachtige God. Hij triomfeert over alle en hij is de vredevorst, die hen in volmaakte vrede bewaart, wie gemoed op hem gevestigd is. Maar om te eindigen, mijn vrienden, kent u de Heere Jezus Christus? Kent u deze vorst? Kent u de hoedanigheid van deze vorst? Men zegt dikwijls zo rijk als een vorst. En zo is ook hij heel rijk. Niemand heeft zoveel eerbewijzen als hij. Alle zegeningen en schatten staan onder zijn beschikking. En hij is bereid om ze te geven aan allen die hem vragen. O, erken hem dan. Ontvang hem. Gedenk hem. Kom tot hem voor barmhartigheid en troost. En geniet zijn vrede in uw zielen, tot in eeuwigheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch. Het is niet de bedoeling dat u deze opname zonder toestemming elders publiceert.